Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen Psalm 122, daarvan het eerste vers. Dat psalmvers dat spreekt van het verlangen om te gaan naar het huis van de Heere. En dan zingen wij met de psalmdichter: Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Psalm 122, daarvan het eerste vers. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere, onze God. Daarna zingen wij Psalm 51, het negende vers. Die psalm waarin David zijn schuld voor de Heere beleidt. En in dat psalmvers zingen we de woorden: Doe Sion wel, laat om mijn zware val uw goedheid niet van zijn burgers wijken. Bouw Salem op. Laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijandsmacht bezwijken. In later tijd is dat wel gebeurd. De muren van Jeruzalem zijn gevallen vanwege de zonde van het volk. En daarvan lezen we in de schrift deze morgen. We openen nadat we Psalm 51, vers 9 gezongen hebben, het woord van de Heere in het Bijbelboek Nehemia. En daaruit lezen we hoofdstuk 1, waarin we lezen van die verwoesting van de muren van Jeruzalem en het verdriet dat Nehemia daarover heeft. Schriftlezing deze morgen, dus Nehemia hoofdstuk 1. Maar eerst luisteren we naar de wet van de Heere en zingen wij Psalm 51, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
de geschiedenissen van Nehemia, zoon van Achalja, en het geschiedde in de maand Gisleu in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was, zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende. En bedreef rouw, enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezet bid. Dag en nacht voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren, en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker.
Normaal gesproken zou nu de collecte plaatsvinden. Collecte vindt nu plaats, het is u bekend, bij de uitgang van de kerk. Maar ook in die weg van harte de collecten in uw milddadigheid aanbevolen. Met de zegenwens dat de Heere u mag zegenen met uw gaven. Wij zullen nu zingen als inleiding op de preek uit Psalm 137. Het is een psalm gezongen door de ballingen in Babel. En met de derde vers, daar horen we de ballingen zingen, Jeruzalem, dat zo ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten. Dat derde vers spreekt al van het verlangen naar Jeruzalem, waar we ook in Nehemia 1 het nodige van zullen zien. Maar met het vierde vers zingen we hoe die ballingen in Babel dan ook terugdenken aan dat moment dat de vijanden voor de muren van Jeruzalem verschenen en de muren van Jeruzalem hebben neergehaald. De laatste zin van vers 4. Ontbloot, ontbloot, ten grondslag toe hun wallen. Die verdrietige, die dramatische woorden uit de mond van de ballingen willen wij met hen zingen deze morgen. Psalm 137, daarvan het vierde vers. Psalm 137, vers 4. De Babyloniërs die met hulp van de Edomieten de muren van Jeruzalem tot de grond toe afbreken. Daarvan zingt Psalm 137. Maar na de verkondiging zingen we uit Psalm 102. En die psalm spreekt van de herbouw van de muren. Reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Zo zegt vers 8 uit die psalm. Maar er gaat nog iets aan vooraf in vers 7. En dat psalmvers willen we straks na de verkondiging met elkaar zingen. Vers 7. Gij, de Heere, zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Psalm 102, het zevende vers, zingen wij straks na het amen op de verkondiging. Gemeente hier in de kerk en op alle plaatsen waar u thuis of elders met ons verbonden bent. Een slechte boodschap. Hoe reageert een mens daarop? Hoe reageert u daarop? Dat kan heel verschillend zijn. De een reageert heel terneergeslagen, heel verdrietig. Een ander raakt bij een vergelijkbare slechte boodschap juist verlamd. Hij of zij weet niet meer wat nu nog te doen. Weer een ander wordt juist heel actief. Het is een slecht bericht, maar als we nu eens dit doen en dat doen, dan... In onze schriftlezing van vanmorgen horen we hoe Nehemia een heel slecht bericht ontvangt. Een moeilijk bericht uit Jeruzalem. Hoe reageert hij daarop? Er is verdriet. Zo kunnen we lezen. Er is ook daadkracht. Maar de belangrijkste reactie van Nehemia: gebogen knieën. En een hart dat roept tot de God des hemels. Daar gaan we deze morgen naar luisteren. Thema voor de verkondiging. Een bericht uit Jeruzalem. Een bericht uit Jeruzalem. We letten eerst op de inhoud van dat bericht. En vervolgens op de reactie op dat bericht. Een bericht uit Jeruzalem. De inhoud van dat bericht. En de reactie op dat bericht. Eerst dus de inhoud van dat bericht. Susan, de machtige hoofdstad van het Perzische Rijk. Het Perzische Wereldrijk dat zich uitstrekt van het huidige India tot aan Griekenland en van het huidige Kazachstan tot aan Egypte. Dat machtige wereldrijk wordt geregeerd door koning Artaxasta. In Susan heeft hij zijn hoofdstad, de burg Susan, die we ook kennen vanuit het Bijbelboek Esther. Omringd door dienaren en raadsheren bestuurt deze machtige koning zijn immense rijk. Een van die dienaren heeft een nogal Joodse naam. Nehemia. Dat betekent zoiets als de Heere heeft getroost. Wat doet een Joodse man in dat verre Susan? Nou, die vraag die is toch niet zo moeilijk, jongens en meisjes. Wat doet een Joodse man helemaal in dat verre Perzië? Dat heeft natuurlijk te maken met de ballingschap. Met dat verschrikkelijke moment dat koning Nebukadnezar voor de muren van Jeruzalem kwam. En die stad veroverde en die muren heeft afgebroken. En de tempel in brand heeft gestoken. En het volk van Juda heeft weggevoerd naar Babel. Inderdaad. Zo komt het dat Nehemia nu helemaal in Susan is. Maar dat moment, gemeente, het moment van de ballingschap ligt inmiddels al wel ver in het verleden. Het Babylonische Rijk is inmiddels verslagen door de Perzen en de Perzische koning Kores heeft toen de Joden toestemming gegeven om terug te keren naar hun land. En ook dat is alweer even geleden. Ja, sterker nog, het is inmiddels bijna 100 jaar geleden. Dat koning Kores die toestemming heeft gegeven. 100 jaar geleden dat de Joodse mensen weer terug mochten naar Juda en naar Jeruzalem. Vele Joden hebben daar toen gebruik van gemaakt. Ze zijn teruggegaan. Ze hebben daar in Juda het leven weer opgepakt. Ze hebben in Jeruzalem de tempel weer herbouwd. Daarvan kun je bijvoorbeeld lezen in het Bijbelboek Haggai. Maar niet alle Joden hebben daar gebruik van gemaakt. Van die gelegenheid om terug te keren. Vele Joden zijn in en rond Babel blijven wonen. En zo dus ook deze Nehemia. En hij heeft daarbij een plekje gekregen in wat je kunt noemen de hogere kringen van Perzië. Dat blijkt wel uit zijn voorname positie. Hij is namelijk schenker van de koning. Schenker van de koning, jongens en meisjes. Waar denk je dan aan? Is dat een soort ober, een soort butler? Nee, de schenker van de koning, dat is iets heel anders. Ja, hij geeft de beker aan de koning. Maar als je dat mag doen, als je de beker aan de koning geeft, dan betekent dat dat de koning heel veel vertrouwen in je heeft. Want iemand die de beker aan de koning geeft, die zou ook zomaar iets in die beker kunnen stoppen. Die zou er zomaar gif in kunnen stoppen. Die zou zomaar de koning kunnen vergiftigen. De schenker, dat moet dus iemand zijn op wie de koning vertrouwen kan. Iemand die heel dicht bij de koning mag komen. Een vertrouweling van de koning. De schenker, dat is dus een heel belangrijk iemand. En dit wordt gemeente ook onderstreept vanuit buitenbijbelse bronnen. Zo is bekend van een Perzische koning dat hij op een gegeven moment de zoon van een goede vriend tot schenker maakte. Een erebaan om daarmee zijn vriend een plezier te doen. Nou, dat is dus de positie die Nehemia heeft. Hij is schenker aan het hof van de koning. Echt een voorname positie. Op een dag krijgt deze Nehemia bezoek. Het is een broer. Hanani. Hanani is wel teruggegaan naar Juda. Daar in Juda leeft hij, daar woont hij. Maar nu heeft Hanani vanuit Juda die reis naar Susan gemaakt om zijn broer op te zoeken. Hij samen met enkele volksgenoten uit Juda. En dat is nogal een reis. Pakweg 1000 kilometer. Zo'n reis maak je niet voor je plezier. Daar moet een belangrijke reden voor zijn geweest. En als je dan als broers elkaar na lange tijd weer ziet en spreekt, dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat het met jou? En hoe is het met jou? Nou, zo'n soort vraag horen we Nehemia ook stellen. Alleen gaat die vraag van Nehemia dan wel een stukje verder dan alleen het persoonlijke welbevinden van Hanani. Nehemia wil ook weten, hoe is het in Juda? Hoe is het in Jeruzalem? Hoe is het met de Joden die daar leven? De Joden die daar zijn achtergebleven toen de ballingschap begon. En de Joden die later vanuit Babel en andere plaatsen zijn teruggekeerd. Hoe gaat het met hen? Wat maakt u dat nu uit, Nehemia? U leeft toch 1000 kilometer verderop? U hebt hier aan het hof van de koning een hoge plaats. U hebt het goed hier. Wat wilt u nog meer? Natuurlijk, als je broer op bezoek komt, dan ben je in zijn welzijn geïnteresseerd. Maar verder, wat maken die mensen in Jeruzalem nu uit? Het is al meer dan 150 jaar geleden dat je voorouders daar ooit vandaan kwamen. Nou, voor Nehemia maakt dat dus heel veel uit. Voor Nehemia is die vraag belangrijk. Hoe is het in Jeruzalem? Je proeft bij Nehemia die houding die we ook in de psalmen tegenkomen. Psalm 122 die wij met elkaar zongen vanmorgen. Jeruzalem, dat ik bemin, dat ik lief heb. Psalm 137, Jeruzalem, dat zo ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten. En die laatste woorden, Psalm 137, dat zijn woorden van de ballingen in Babel. En diezelfde houding heeft Nehemia 150 jaar na die ballingschap dus nog steeds. Al is hij dan in het land van de ballingschap achtergebleven. Vanwege welke reden dan ook, dat weten we niet. Maar al is hij dan in dat land van de ballingschap achtergebleven. Zijn betrokkenheid is op Jeruzalem, op Sion, op het volk van God dat daar rond de tempel vergaderd is. Hoe is het in Jeruzalem? Nou, op die vraag geeft Hanani antwoord. En dat antwoord is verpletterend. Wat hoopte en verwachtte Nehemia te horen? Maar dat laat zich wel voorstellen. Iets over een florerend volksleven. Het volk Israël dat zich rond die herbouwde tempel gezegend weet door de Heere. Iets van de oude glorie van Jeruzalem die weer zichtbaar is. Een volksleven zoals de Heere dat bedoeld had toen hij Israël voor het eerst in Kanaan in het beloofde land bracht. Nu het volk van koning Kores weer terug mocht keren en daar in de loop der tijd een bestaan heeft opgebouwd. Nu hoopt Nehemia toch iets te horen van hoe Israël het in het beloofde land onder Gods zegen goed heeft. Maar de werkelijkheid is totaal anders. De Joden in Juda, ze zijn in grote ellende en in versmaadheid. Zo lezen we. En Jeruzalem zelf? Haar muur is verscheurd, haar poorten met vuur verbrand. Dat dit laatste gebeurd is, dat is op zichzelf voor Nehemia geen nieuws. Elke Jood weet dat Nebukadnezar dat gedaan heeft. De stad is bij de verovering toentertijd helemaal in puin geslagen. Maar het pijnlijke nu is dat pakweg 150 jaar later. 150 jaar later. Daar nog helemaal niets aan veranderd is. 100 jaar geleden is het bijna dat koning Kores zei: u mag terug naar huis. 100 jaar geleden bijna, dat Israël in Juda, in Jeruzalem, weer een thuis mocht opbouwen. Maar nog altijd liggen de muren en de poorten van Jeruzalem in puin. Nog altijd is de glorie van de stad niet hersteld. Wat is dit een schande voor Sion. Hoeveel psalmen bezingen niet de poorten van deze stad? Psalm 24, Psalm 100. Psalm 118. En ook wij vanmorgen met Psalm 122. Wij treden uw poorten in. Maar er valt helemaal niks binnen te treden. Want Sion's poorten, het zijn slechts ruïnes. Een stad zonder muren en poorten, wat een schande. En dat geldt nu van Jeruzalem. Dat geldt nu van de stad van God. Grote versmaadheid, zegt Hanani. Inderdaad, daar is geen woord te veel mee gezegd. Wat een schande ligt er op de tempelstad. En daarmee ook grote ellende. Grote ellende voor de mensen die in en rond die stad wonen. Want die muren en die poorten zijn niet alleen een teken van de macht en de heerlijkheid van de stad. Ze zijn ook gewoon een onmisbaar onderdeel voor het welzijn van die stad. Zonder muren houd je geen vijand buiten. Iedereen die de stad of haar inwoners kwaad wil doen, loopt er zomaar naar binnen. En er zijn genoeg mensen die dat willen. Die Jeruzalem en haar inwoners kwaad willen doen. Verderop in dit Bijbelboek lees je van de bittere vijandschap van de omliggende volken. En je leest daarbij ook dat die mensen er niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken. Reken maar dat de inwoners van Jeruzalem daaronder geleden hebben. Het geweld van mensen rondom die misbruik maken van de zwakte van de stad. Wat een door en door ellendige situatie voor de inwoners van Jeruzalem. Grote ellende, zegt Hanani. Inderdaad, ook daar is geen woord mee te veel gezegd. Wat een grote ellende voor haar inwoners. Nehemia krijgt een ontluisterend antwoord op zijn vraag naar het welzijn van Jeruzalem. Een antwoord dat de pijnlijke realiteit blootlegt. Zou Nehemia er nu spijt van hebben? Spijt dat hij deze vraag heeft gesteld? Nee, uiteraard niet. Deze man wil weten hoe het ervoor staat met de stad en het volk van God. Hoe pijnlijk het antwoord dan ook is, hij wil weten hoe de situatie werkelijk is. Misschien moeten wij dat voor onze tijd dan ook maar doen. Voor onszelf diezelfde vraag ook stellen. Hoe staat het er nu eigenlijk voor? Hoe is het met Sion? Hoe is het met het volk van God? Die vraag kun je stellen op wereldwijde schaal. En dan hoor je van vrijheid op de ene plek om God te dienen, op andere plaatsen in deze wereld, juist van bittere vijandschap. In sommige gebieden in deze wereld groeit de kerk, komen velen tot geloof. Op andere plaatsen is juist sprake van lauwheid en geloofsafval. Het wereldwijde beeld van Sion, om het maar zo te zeggen, is nogal divers. Een stapje dichter bij huis dan. Hoe is het met Sion in ons eigen land? Vrijheid, ja, die is er in ons land wel. Tenminste, die is er nog. De vrijheid die wij hebben is groot. Dat moeten we goed voor ogen houden. Tegelijk merken we dat aan de randen van die godsdienstvrijheid wel wordt geknabbeld. En dat kan toch ook wel een stuk zorg geven. Waar eindigt dat proces? Kijken we verder naar Gods kerk in ons land, dan zien we een kerk die hopeloos verdeeld is. En dat geldt helaas van ons eigen kerkverband eveneens. Zoveel verschillende opvattingen. Zoveel discussies die het gezag van het woord van God raken. Zoveel wereldgelijkvormigheid. En waar is de eenheid? Waar is het samen buigen onder het woord van God? Waar is de geestelijke herkenning? Ook over kerkmuren heen naar andere kerkverbanden. Het beeld van Gods kerk in ons land is niet fraai. En dan de kerkelijke terugloop. Steeds meer mensen in ons land die het geloof loslaten en de kerk vaarwel zeggen. Die de Heere loslaten. Wat een kerkelijke kaalslag zien wij om ons heen plaatsvinden. En als je dat nu op je inlaat werken, grijp je toch diep aan. Nog een stap dichter bij huis. De eigen gemeente. Al een jaar zuchtend onder de coronamaatregelen. Wat doet dat met ons? Wat doet dat met het gemeentelijk leven? Wat doet dat met ons geestelijk leven? 2 weken geleden sprak ik daarover met mijn catechisanten. bij de afsluitende avond van de catechisatie. Wat doet dat nou met je? Dat je een groot aantal kerkdiensten niet in de kerk aanwezig kunt zijn, maar thuis mee moet luisteren. Dat een groot deel van de catechisatielessen in het afgelopen seizoen online heeft plaatsgevonden. Wat doet dat nou met je? Het leverde een open en een eerlijk gesprek op. En de een heeft er meer moeite mee als de ander. Maar daar waren toch ook een heel aantal catechisanten dat heel eerlijk aangaf. Mijn leven met de Heer. Het is in het afgelopen jaar echt merkbaar achteruit gegaan. Ik ben een stuk bij de Heren vandaan gegleden. Het is lauw geworden. Misschien dat u dat wel herkent. Al dat thuis meeluisteren. Wat mis ik de kerk? En wat beschadigt dat mijn geestelijk leven? Of jij, jonge moeder in het gezin, elke zondag weer probeer je de aandacht erbij te houden. Maar doe dat maar eens met zoveel gezellige of misschien zelfs ongezellige drukte rondom die laptop. En dan echt nog geconcentreerd die preek volgen en door die preek aangesproken worden in het hart. Het lijkt soms alsof het er bijna niet meer bij is. Wat mis ik dat toch? En dan ben jij er ook nog en dan zeg jij misschien vanmorgen... Ja, ik wou dat ik kon zeggen dat ik dat miste. Maar ik merk bij mezelf, hoe minder ik naar de kerk kan, hoe minder het ook nog trekt. Het lijkt wel alsof het daar van binnen dor is geworden. Doods. Nee, gelukkig, dat zal niet voor iedereen gelden. Ook hier zullen vanmorgen wellicht mensen zijn die ervaren dat de concentratie thuis net zo goed gaat als in de kerk. Ook hier zullen vanmorgen mensen zijn die kennelijk merkbaar hebben ervaren dat de Heilige Geest ook echt in de huiskamer werkt. Genoeg reden tot dank wat dat betreft. Maar die andere kant is er toch ook. Ouderen, jongeren, kinderen, bij wie het geestelijk leven leidt onder de maatregelen. En dan heb ik het nog niet eens over het gemeenteleven als geheel. Van sommigen, zo hoor ik nog wel eens de verzuchting, weet je nauwelijks nog hoe hij of zij eruit ziet. Het verenigingsleven dat stil ligt of op een alternatieve manier voortgezet moet worden, maar je mist de onderlinge contacten, je mist die goede gesprekken rond een open Bijbel en het meeleven met elkaar. Je kunt toch als kerkraad soms je hart wel eens vasthouden. Als we hier straks uitkomen, zal het dan nog wel zijn zoals het was? Of zijn er dan blijvende beschadigingen getrokken in het gemeenteleven? En ook blijvende beschadigingen in de zielen van mensen. Zo kijken we vanmorgen naar Sion. Naar het kerkelijke leven wereldwijd in ons eigen land en ook in onze eigen gemeente. Net als Nehemia, we vragen naar het welzijn van het volk van God. En net als bij Nehemia is er toch reden genoeg om zorg te hebben bij het antwoord op die vraag. Maar laten we dan vanmorgen ook letten op wat Nehemia nu met deze berichten doet. Want ook daaruit is voor ons zoveel te leren vanmorgen. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek, de reactie op dat bericht. Naar de inhoud van dat bericht, nu de reactie op dat bericht. Nehemia krijgt een duidelijk en helder antwoord op zijn vraag. Hoe is de situatie in Jeruzalem? Dramatisch. Grote ellende en versmaadheid, zegt Hanani. Dat is uiteraard niet het antwoord waarop Nehemia had gehoopt. Als je geïnteresseerd bent in Jeruzalem, dan hoop je op goede berichten. Toch, je kunt aan de andere kant nog steeds zeggen, Jeruzalem is wel een eind weg. Vervelend natuurlijk voor die mensen daar. Maar Nehemia is niet voor niets in Perzië gebleven. Hij heeft hier zijn bestaan opgebouwd. Hij heeft hier een hoge positie. Als het er nou echt op aankomt, dan heeft Nehemia van die dramatische situatie in Jeruzalem toch helemaal niet zoveel last. Ja, dat heeft Nehemia dus wel. Zijn vraag is meer dan alleen oppervlakkige interesse. De zaak van Jeruzalem, het volk van Juda, het gaat hem aan het hart. Jeruzalem, dat is immers de stad van de Heere, de God, voor wie ook Nehemia in geloof zijn knieën buigt. En dus is er betrokkenheid, intense betrokkenheid op Jeruzalem. En dus is dit bericht van Hanani, grote ellende, grote versmaadheid, als een klap in Nehemia's gezicht. Nehemia is er dagenlang door van de kaart. Hij weent, hij huilt, hij rouwt, dag na dag na dag. Ja, als je de Heere hebt liefgekregen, dan gaat het je toch aan het hart. Hoe het volk van de Heere in deze wereld vergaat. Als je Christus hebt liefgekregen, als je zijn kruisoffer hebt nodig gekregen, als verzoening van je schuld, dan heb je toch ook de kerk van Christus lief. Dan wil je meeleven met Gods wereldwijde kerk. Dan deel je in de dankbaarheid als je hoort dat de Heere mensen op het zendingsveld tot bekering brengt. Dan wil je op de hoogte blijven van de kerkelijke ontwikkelingen in ons eigen land. Dan voel je iets mee van de pijn van Gods kinderen in de verdrukking. Dat alles vraagt wel om een actieve houding. Er is in onze tijd zoveel informatie beschikbaar. Kerkelijke bladen, informatie over het zendingswerk, ver weg en dichtbij. Nemen we ook de tijd om dat tot ons te nemen? Of verspillen wij al onze tijd met nutteloze dingen op dat schermpje in onze hand? Waardoor het wel en wee van Sion volledig langs ons heen gaat. Wie de Heere lief heeft, heeft ook zijn kerk lief. En die is betrokken op het wel en wee van Sion. Wat volgt daar dan op? Dit bericht komt binnen bij Nehemia. Wat volgt er bij hem op? Wat doe je dan? Ja, wat doen, dat woord hoort nu wel helemaal in dit Bijbelboek thuis. Lees het Bijbelboek maar eens rustig door. Nehemia doet een heleboel. De handen gaan uit de mouwen, om zo te zeggen. En hoe? Maar daar begint het niet mee. De handen worden namelijk eerst gevouwen. Of zoals Nehemia dat gedaan zou hebben, de handen worden biddend opgeheven tot de Heere. Nehemia, dat is om zo te zeggen het Bijbelboek van werken. Maar het is geen werk op eigen kracht. Het is een biddend werken in diepe afhankelijkheid van de Heere. En zo zien we Nehemia door de knieën gaan. Hij brengt die nood van Sion voor het aangezicht van God. Doet u dat ook? Doet u dat ook als je het hoort van de ontkerkelijking in ons eigen land? Als je iets leest van de tegenslagen waar zendelingen aan de andere kant van de wereld mee te maken hebben? Als je iets meekrijgt van die strafkampen en gevangenissen waarin christenen in andere landen worden opgesloten? Als je iets ziet van jongeren en ouderen in onze omgeving die mede door de huidige maatregelen bij de Heere vandaan dreigen te glijden. breng je die nood in gebed bij de Heer. Je zorgen maken, ja, dat hoort er op een bepaalde manier bij. Klagen, daar ontkom je ook niet altijd aan. Maar bidden, dat is wat uiteindelijk het verschil maakt. En als je je alleen maar zorgen maakt en alleen maar klaagt zonder te bidden, dan is al dat zorgen maken en al dat klagen een totaal zinloze bezigheid. Laat er toch gebed zijn. Breng die nood van Sion in gebed bij de Heer. En wat zegt Nehemia dan vervolgens in zijn gebed? Nou, lees het maar eens in vers 6. Ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. De oorzaak van de ellende wordt hier aangewezen. De oorzaak van alle ellende is de zonde. En ook de huidige ellende van Jeruzalem en Juda staan daar bepaald niet los van. Sion ligt in puin, maar daarachter ligt de zonde van het volk. En daarom dat Nehemia zegt, wij hebben gezondigd. Wij, zegt Nehemia. Ook uzelf, Nehemia. Jazeker, zegt Nehemia. Ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. Maar Nehemia, wat hebt u dan verkeerd gedaan? Die ballingschap is toch al 150 jaar geleden, daar was u helemaal niet bij. Daar kunt u ook helemaal niets aan doen. En bovendien, uzelf, u dient de Heere toch. U, Nehemia, u doet toch helemaal niets verkeerds? Nee, zo makkelijk maakt Nehemia zichzelf er niet van af. Hij kent zichzelf voor de Heer. Hij kent zijn eigen hart. Wij hebben gezondigd. Nehemia beleidt de schuld van het volk voor de Heer. Maar hij doet dat dus helemaal als eigen schuld. Geen fariseïsme, al die anderen hebben gezondigd. Maar een mens die zichzelf heeft leren kennen voor God. Ik heb gezondigd. Zegt u dat ook? Heeft de Heilige Geest u dat ook geleerd? Dat u dat beleidt met het zicht op de breuklijnen die zichtbaar worden in de kerk van God. Al die wereldgelijkvormigheid, mensen die opgaan in het hier en nu, mensen die leven voor hun geld en voor hun spullen. Dat gaat niet alleen om al die andere mensen. Dat gaat om mij. Al die kerkelijke verdeeldheid, dat is niet alleen de schuld van al die andere kerken. Nee, daarachter ligt mijn schuld, mijn onverzoenlijkheid, mijn dwaalzucht. Al die ontkerkelijking. Daar kan ik ach en wee over roepen. Maar waarom spreek ik dan zelf niet meer over de Heere met mijn vrienden, met mijn collega's, met mijn buren of zelfs met mijn eigen kinderen? Wij hebben gezondigd. Heere, Sion is verscheurd. Haar muren vertonen grote gaten en bressen. Maar de oorzaak moeten we niet zoeken bij u, o Heer. Die oorzaak moeten wij zoeken bij onszelf. Ik heb gezondigd. Maar ook met dat gebed is Nehemia nog niet klaar. Want wat er dan komt, hij graaft als het ware biddend in de oude woorden van Mozes. Gods eigen woorden dus. Deuteronomium 30 wordt door hem geciteerd. Daar staat namelijk dat de Heere de huidige ellende al had voorzegd. Als Israël bij de Heere vandaan dwaalt, dan zal Israël verstrooid worden onder de volken. Door die woorden aan te halen, geeft Nehemia de Heere helemaal gelijk. Heere, De dramatische situatie van Juda en Jeruzalem. We hebben het zelf verdiend. U hebt het in Deuteronomium 30 al aangekondigd. En wat is het goed om dat toe te stemmen? Wat is dat nodig om te zeggen, Heere, wij hebben alles verzondigd. Als u in het recht wil treden, dan kan niemand van ons voor u bestaan. Deze ellende, wij hebben het verdiend. Maar, en daarmee leest Nehemia al biddend verder in Deuteronomium 30. Maar, daar staat toch ook dat als uw volk zich bekeert, dat u uw volk dan terug zult brengen, uw verdrevenen, al waren ze aan het eind des hemels. Dat is nou verbondstaal van Nehemia. Dat is nou het vastgrijpen aan Gods beloften, biddend pleiten op het woord dat God zelf heeft gesproken. Dat doet Nehemia hier. Heren, als u het zelf beloofd hebt, dan zult u het toch ook doen. Verbondstaal, ja. Want al heeft het volk het dan helemaal verzondigd. En al moet dat door Nehemia eerlijk en ronduit worden erkend. Nehemia mag toch gelijk ook zeggen, wij zijn toch uw knechten. Wij zijn toch uw volk, het volk, vers 10, dat gij verlost hebt. Verlost uit Egypte, uit de slavernij. En dat woord verlost, daar zit iets in van vrijgekocht. U hebt uw volk vrijgekocht, vrijgekocht uit de slavernij van Egypte. Daarmee hebt u uw volk tot uw eigendom gemaakt. En daarom, zo zegt Nehemia, daarom mag ik daar toch nu al pleiten. Daarom mag ik nu toch zeggen, Israël is uw volk. Die heerlijke verbondstaal. Is dat er in ons bidden nu ook? Als wij bidden voor Sion, als wij bidden voor Gods kerk, dan gaat dat toch niet om uw kerk of om mijn kerk. Dan gaat dat toch om Gods kerk. Gods volk. Het volk dat hij tot het zijne heeft gemaakt. Door de belofte van het verbond. Het volk dat hij tot het zijne heeft gemaakt. Doordat Christus de prijs van haar zonde betaalde aan het kruis. Hij heeft haar vrijgekocht. Vrijgekocht met zijn eigen bloed. Daarom is er altijd reden om te bidden voor Sion, voor het volk van God. O, laat er dan zo het gebed zijn voor Gods wereldwijde kerk. Verspreid over alle werelddelen, vervolgd en verdrukt. Heer, het is toch uw kerk. Wilt u haar bewaren? Laat er zo het gebed zijn voor Gods kerk in ons eigen land en volk. Hoe verdeeld ook, hoezeer ook door dwaling en lauwheid aangetast. Heer, het is uw kerk. Bewaar haar bij de waarheid van uw woord. En geef haar geestelijke herkenning over kerkmuren heen. Het is immers uw kerk. En laat er zo ook gebed zijn voor de eigen gemeente. De eigen gemeente, die immers een verbondsgemeente is. Met allemaal gedoopte voorhoofd. Nee, daarmee zeggen we niet dat iedereen die een gedoopt voorhoofd heeft ook bekeerd is. Dat is anders, u weet het. Bekeerd en onbekeerd zitten ook in de verbondsgemeente. Door elkaar. Dat onderscheid moet eerlijk benoemd worden. Elke preek opnieuw. Ook deze morgen. Maar toch een verbondsgemeente. De Heere heeft zich immers aan de gemeente verbonden. Door de doop. En wij mogen daarom bidden voor de gemeente. En voor alle leden van die gemeente. Pleitend op de belofte. In de doop gegeven. Heere, het is toch uw gemeente. Wilt u haar bewaren? En daarmee moet het gebed ook heel persoonlijk worden. Want als in een verbondsgemeente bekeerd en onbekeerd door elkaar zitten, dan is er dus ook persoonlijk iets nodig in ons leven. Van Gods kerk kun je zeggen, ze is vrijgekocht. Vrijgekocht door het bloed van Christus. Maar uiteindelijk gelden die woorden alleen persoonlijk van de ware Christusgelover. Van hem, van haar. Die persoonlijk op dat bloed van Christus leerden vertrouwen. Zo mag dat gebed van Nehemia een heel persoonlijk gebed worden. Heere, doe Sion wel. En allen die van Sion zijn. Maar maak ook mij door uw woord en door uw geest een van haar burgers. Verlos mij van de zonde en van het oordeel. Doe ook mij persoonlijk de naam van Sions kinderen dragen. Bouw Salem. En als we dan zo vanmorgen keer op keer de naam van Sion noemen, de naam van Jeruzalem, dan moeten we daarbij toch ook denken aan die stad in het Midden-Oosten die nog altijd deze naam draagt. Het gebed voor Jeruzalem is dan toch ook het gebed voor het Joodse volk. Het gebed om vrede, te midden van alle gevaren waarin het volk zich nog altijd bevindt. Het gebed dat het Joodse volk zelf de ware vrede vinden mag in Jezus Christus, haar Messias. Bid om de vrede van Jeruzalem. Het gebed van Nehemia gaat naar een einde toe. Hij heeft zijn nood geklaagd. Hij heeft zijn schuld beleden. Hij heeft gepleit op het verbond. Wat moet er dan nog volgen? Het concrete gebed om verlossing. Nee, dat hoeven wij de Heere niet altijd voor te schrijven. Sterker nog, dat kan juist nog wel eens onze valkuil zijn. Dat wij in ons gebed precies aan de Heere weten te vertellen wat Hij nu moet doen in onze ogen. Dat is een gevaar. Maar aan de andere kant is het ook een gevaar dat we alles in gebed bij de Heere brengen, maar dat we dan vergeten dat de Heere ons ook persoonlijk in kan schakelen. En in die valkuil trap je Nehemia in ieder geval niet. Want al biddend heeft hij zichzelf blijkbaar de vraag gesteld: wat moet ik nu doen? En ook dat brengt hij dan tot slot in gebed bij de Heer. Het plan dat hij heeft uitgedacht en waarvan in het volgende hoofdstuk te lezen is, Nehemia's plan om met deze nood van Jeruzalem naar de koning te gaan. Van dat plan zegt hij aan het slot van zijn gebed: doe het toch uw knecht heden wel gelukken. Dat is het concrete gebed dat de Heere de moeilijke situatie ook werkelijk ten goede wil veranderen. En laat ook dat nou in ons gebed niet ontbreken. Want dan zien wij Sion. Dan zien wij Gods wereldwijde kerk. En dan bidden we: Heere, verlicht de nood van onze lijdende broeders en zusters. Maar dan zullen we daar ook zelf onze bijdrage aan leveren. En dan zien wij Gods kerk in ons land en dan bidden we: Heere, bouw uw kerk tegen wereldgelijkvormigheid, verdeeldheid en ontkerkelijking in. En dan zullen we daar ook zelf onze krachten voor geven en in ons eigen leven de noodzakelijke keuzes maken om met de zonde te breken. En dan zien wij de eigen gemeente. En dan bidden we: Heere, wil toch geven dat er aan al die maatregelen een einde komen mag. En dat we weer gemeente kunnen zijn zoals het hoort. En dan zullen we er ondertussen ook zelf naar zoeken. Om trouw te zijn en trouw te blijven aan het woord en aan de gemeente. Schokkend is het nieuws dat Nehemia te horen krijgt. Het is een ongekend heftig bericht. Maar wat geeft zijn reactie? Reden tot hoop. De Heere staat erboven. Er is een God die regeert. Het is de God van het verbond. Bij die God neemt Nehemia de toevlucht. Aan hem belijdt hij zijn schuld. Bij hem pleit hij op zijn eigen goddelijke belofte. En dan gemeente, dan is geen bericht zo slecht. Dan is geen situatie zo somber. Of er mag hoop zijn en verwachting. De Heere, hij zal Sion's steden herbouwen uit het stof. O, laat Gods kerk dan een biddende kerk zijn. Laat Gods gemeente een biddende gemeente zijn. Een kerk die het van de Heere verwacht. Een kerk die daarom toekomst heeft. Toekomst. Ze is eigendom van de Heer. Ze is eigendom van Christus. Die haar met zijn eigen bloed heeft vrijgekocht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere onze God, mogen wij zo deze morgen bidden voor Sion, zoals Nehemia dat deed. Mogen we de nood bij u brengen, die wij zien, Heere. Vervolging, ver weg. Wereldgelijkvormigheid en verdeeldheid in ons land. De gevolgen van de coronamaatregelen in onze eigen gemeente. Het alle gevolgen voor het gemeentelijke leven en het geestelijke leven van de gemeenteleden. Heren, waar we dat zien, waar uw geest onze ogen ervoor opent, daar lijden wij pijn vanwege de nood van Sion. Daarom bidden we voor haar zoals Nehemia dat deed, met het gebed: wij hebben gezondigd, ik en mijn vaders huis. Want Heren, dat is de eerlijke belijdenis die past bij de nood van uw kerk. Onze zonde, onze wereldgelijkvormigheid, onze lauwheid. Ons hardnekkige en onbekeerlijke hart. Wij hebben gezondigd. Wij pleiten, Heren, op uw verbondsbelofte. Ons in de doop belooft. Reiniging van de zonde door het bloed van Jezus Christus. Vernieuwing door uw geest. O Heren, doe het. Persoonlijk. In het leven van ons allen. En bouw op grond van dat volmaakte borgwerk van Jezus Christus uw gemeente op. Hier ter plaatse in ons land en wereldwijd. En Heren, geef dat door uw geest gewerkt wij ook zelf onze krachten mogen geven voor uw dienst, voor Sion. Heren, bouw Salem op. En doe ons ook persoonlijk de naam van Sions kinderen dragen. Vertroost ons, Heren. Zoals die woorden van de psalm klonken. Gij zult opstaan, ons beschermen. Over Sion u ontfermen. Doe ons zien op u. En wat u geeft. En wat u werkt. Uit genade om Christus wil. Wij danken u zo, Heren, voor wat u ons deze morgen schonk. Wij bidden om uw zegen voor heel deze zondag. Ook dat u ons vanmiddag weer samenbrengt rond uw woord hier in de kerk of thuis in het meeluisteren. Geeft u onze ambtsbroeder, dominee Egas, wat hij dan nodig heeft om uw woord op deze plaats te verkondigen. En wil ook dat gebruiken, Heren, om Sion te bouwen. Grote God in de hemel, wij zien op tot u. Vergeef onze zonde. Aanvaard onze dank. En hoor ons in de naam van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus, die dat gebed toch zelf op onze lippen heeft gelegd. Uw koninkrijk komen. Amen. Zingen wij als slotzang Psalm 69, daarvan het 14e vers, Psalm 69, vers 14. ontvangt u met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.